Ik heb bijvoorbeeld Mariette nog een hand gegeven. Hoi, Mariette. Een zegen avond. Ja. Ja. We gaan vanavond kijken naar het thema met kracht getuigen van Jezus' naam. En dat willen we doen. En naar aanleiding van handelingen 3 en 4. Handelingen 3 en 4. Degenen die mij een klein beetje kennen, die denken, nou, wat gaat dat worden? Twee hoofdstukken. Dat wordt een latertje. Maar we kijken met name naar het begin daarvan, handelingen 3, vers 1 tot 11. Maar daarvoor wil ik eigenlijk een korte tekst lezen uit Psalm 45. Een tekst die mij wel heeft aangesproken. Of misschien moet ik zeggen geraakt heeft de laatste tijd. We hebben er net ook over gezongen, over dat de Heer Jezus mooi is. En misschien is dat voor jou, voor u, niet zo bekende taal. Jezus mooi noemen. We kunnen wel spreken over hem als liefdevol of heerlijk of rechtvaardig. Maar om hem nou mooi te noemen, ik weet niet, misschien is dat een beetje vreemd voor je, een beetje anders. Kun je er wel over zingen dan, hè? Is dat wel bijbels? Nou, dat soort vragen kunnen bij je opkomen. Anderen vinden het juist misschien wel mooi. Psalm 45 die zegt in één kenachtige tekst, en dat gaat over een koning, een aardse koning, maar ik denk dat we door die tekst heen ook de Heer Jezus mogen zien. Psalm 45 vers 3 en ik lees hiervoor uit de NBV. U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen. God heeft u voor altijd gezegend. En ik hoop en bid vanavond dat wij iets van die schoonheid van de Heer Jezus zelf mogen zien, proeven, ervaren of wat dan ook. Het zei net iemand in het gebed, Heer, dat we u mogen ervaren of merken dat u er bent of wat dan ook. En dat is het eigenlijk. Van ja, we laten het ook aan God over. Hoe die dat doet. Hoe die dat doet. En dat is wel ons gebed vanavond, dat de Heer iets werkt in ons midden. In het bijzonder welkom aan de nieuwe mensen, zeg ik maar. Vanavond. Ik heb een aantal mensen gezien die vanavond voor het eerst zijn. Welkom. Ik hoop dat je thuis voelt. Dat je je welkom voelt in ons midden. Welkom. En we hopen dat deze zaal helemaal vol zit. Straks met allemaal nieuwe mensen. En dat bedoel ik in dubbel opzicht. Dat we allemaal ook vernieuwd zijn van binnen. Dat we een nieuw leven kennen. En dat is ons gebed. Ook als voorbereidingscommissie. Dat is ons gebed dat de Heer niet alleen maar kennis geeft aan ons. Maar dat hij ook werkelijk nieuw leven werkt. Want daar moeten we het van hebben. Weet je, ons leven raakt zo snel oud. Net als brood, dat leg je op de plank, dat wordt zo snel oud. Maar de Heer kan elke keer nieuw leven werken in ons leven. Goed, we gaan naar handelingen 3 kijken. Handelingen 3. Sorry, handelingen 3. Ik raak al emotioneel. En ik wil eerst even het gedeelte lezen uit handelingen 3. En dan vervolgens een kort overzicht geven van deze twee hoofdstukken, waarbij ik ook even hoofdstuk 4 bekijk. Want het is denk ik wel één geheel. Handelingen 3, ik begin bij vers 1. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed. Het negende uur, ongeveer 3 uur in de middag. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de schone genoemd wordt, de mooie poort, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan. En hij hield de oog op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. Kun je je voorstellen, iemand die 40 jaar kreupel is geweest, 40 jaar niet heeft kunnen lopen. En één keer met een krachtig werk van God springt hij. En hij kan lopen, hij kan huppelen, hij kan springen. Vers 9, en al het volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij die mooie poort van de tempel gezeten had. Het was een bekende, het was een, ja, je kon niet hem niet kennen. En zij werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de kreupele die genezen was Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang, die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U hebt echter de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden, maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En dan komt er een heel belangrijk vers voor deze avond. En misschien wel voor je leven. En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Dan heeft hij het over dat ze Jezus hebben gekruisigd. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had. Namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En hij Jezus Christus zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten vanaf Samuel en zoveel als er daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot toen hij tegen Abraham zei: En in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God, die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. Tot zover de lezing uit het woord van God. En als we even kijken, dan zien we dat we eigenlijk al 3 gedeelten hebben gehad, als we dit zo hebben gelezen. Allereerst het wonder wat er gebeurd is. Deze man die wordt genezen, die mag gaan lopen. Het volk raakt onder de indruk als een reactie op dat wonder. Eigenlijk een beetje hetzelfde als in Handelingen 2, er gebeurt iets wonderbaarlijks. En mensen raken onder de indruk. Sommigen zeggen: wat is dit toch? Dit is iets bovennatuurlijks. Dit is niet normaal. Hier moet je even bij stilstaan. Het volk raakt onder de indruk. En Petrus die maakt daar gebruik van. Hij ziet dat en hij komt er gelijk met zijn toespraak overheen. De toespraak om Jezus te verkondigen. Want daar is het over begonnen. De naam van de Heer Jezus proclameren, verkondigen. Deze toespraak hebben we net gelezen. En dan komt er in hoofdstuk 4 komt daar ook weer een vervolg op. Want het Sanhedrin krijgt er lucht van. Het Sanhedrin was de Joodse raad, waarin de belangrijke geestelijke leiders ook zaten. Waar ook recht werd gesproken, althans binnen bepaalde context. Want de Romeinen hadden natuurlijk de hogere macht. Het Sanhedrin dat laat Petrus en Johannes gevangen nemen. En ze worden ook voor dat Sanhedrin gedaagd. Om als het ware, ja, en een rechtszaak te laten ondergaan. Dat zien we in 4, vers 1 tot 7. En dan Petrus, die maakt ook daar weer van de gelegenheid gebruik om te getuigen. Het is alsof Petrus elke gelegenheid die hij krijgt maar aangrijpt. En dan krijgen we in 4, vers 13 tot 22 dat ze onderling gaan beraadslagen. En ze denken: ja, wat moeten we met die mensen doen? Wat is verstandig om te doen? Wat is tactisch? Wat is strategisch? Waar lijden wij het minst onder? En uiteindelijk verbieden ze deze mensen om te spreken over die naam. De naam Jezus. En dan in 4 vers 23 zien we dat Petrus en Johannes worden vrijgelaten. En ze gaan samen naar de gemeente en gezamenlijk heffen ze een gebed op. Heere God, wilt u ons beschermen? Wilt u ons leiden? En wilt u ook uw kracht geven dat er wonderen en tekenen gebeuren in uw naam? Om de boodschap te onderstrepen. Het zijn twee prachtige hoofdstukken, zeker als je ze in het verband leest. Als je ze in één flow zou lezen. En dan moet je eigenlijk eens opletten als het gaat over de naam van Jezus. Hoe vaak zou je de naam van Jezus tegenkomen? En dan bedoel ik ook letterlijk het woordje naam. De naam Jezus. En we zien het in 3 vers 6 al. Peter zegt, in de naam van Jezus Christus, de Nazarene, sta op en ga lopen. De naam. Vers 16. En zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. Twee keer in één vers. En we zien het in 4 vers 7. Dan vragen die mensen van dat Sanhedrin aan Petrus en Johannes. Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Je had het natuurlijk nooit moeten vragen aan Petrus. He? Dat is een voorzet geven en Petrus kopt hem binnen. Door welke naam? Nou, dan komt Petrus en dan zegt hij in 4 vers 12, of in 4 vers 10 al, laat het dan bij u allen bekend zijn, bij heel het volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, deze man hier voor u gezond staat. En dan is hij niet te stoppen, maar dan gaat hij verder in 4 vers 12. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, door wij moeten zalig worden. Gered worden. Er is maar één naam waardoor je gered kan worden vanavond. Als je nog niet gered bent, dat is de naam van Jezus. Die naam heeft God gegeven. En dan 4 vers 17 en 18. Ja, ze hebben het heel goed door. Die naam die is schadelijk voor hun eigen positie. Dus als ze hun eigen positie willen behouden, moeten ze hen verbieden om over die naam te spreken. Die naam mag niet worden verkondigd. Dat is een gevreesde naam bij de tegenstanders van Jezus. En dat zien we dan ook. Om niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. En dan zeggen ze ja. In vers 20, dan noemen ze niet dat woord naam. Maar dan zeggen ze het eigenlijk wel. Wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Namelijk in één woord, Jezus. De naam Jezus. We kunnen die naam niet voor onszelf houden. Dat lukt ons niet. We kunnen er niet over zwijgen. En dan gaan ze dus naar hun broeders en zusters als ze zijn vrijgelaten. En dan gaan ze samen bidden. En dan staat er ook heel kernachtig. Ik begin bij vers 29, 4 vers 29. Nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Ik denk dat dat heel centraal is. Geef ons vrijmoedigheid om uw woord te spreken. U moet ons vrijmoedigheid geven. We hebben het niet in onze binnenzak. We hebben het elke keer weer van u nodig om uw woord te spreken, om het over Jezus te hebben, om hem zijn hand te laten vallen. En dan vers 30. Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en de tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. De boodschap van het evangelie, en als dikke streep daaronder, de wonderen en de tekenen die getuigen van de macht van de naam van Jezus, die de inhoud van het evangelie is. Wonder en woord samen, hand in hand. Maar alles door de naam van Jezus. Nou, als je dat een beetje zo telt, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 8 keer in twee hoofdstukken vind ik redelijk wat. Even los van elke keer dat Jezus ook letterlijk als Jezus wordt genoemd. En Jezus Christus. En ik heb dat eigenlijk even in 4 woorden samengevat. Ik ga niet al die 4 woorden vanavond langs. Maar wat mij betreft zijn dat wel de aspecten die in deze hoofdstuk in die naam zitten. Allereerst, het is een krachtige naam, want hij doet kracht. Peter zegt niet, in de naam van Petrus richt ik jou op. Of ik wil graag dat jij geneest. Hij zegt, in de naam van Jezus, sta op en loop. Dat is een krachtige naam waar kracht in zit. De krachtigste naam in het universum. Kracht in de naam. Power in the name. Het tweede, het is ook een reddende naam, wat we net al gezien in 4 vers 12. De redding is in geen andere naam. Het is een naam die gegeven is om mensen te redden. Van hun ondergang. Als ze zonder God leven, dan tuimelen ze van het ravijn in, in de ondergang. In de eeuwigheid zonder God. Maar God heeft een naam gegeven om je te stoppen en om je terug te brengen bij hem. Dat is de naam Jezus. Dat is de reddende naam. We hebben ook gezien, het is een gevreesde naam. Sanhedrin houdt er niet van. Mensen tegenwoordig, Houd er niet altijd van de naam Jezus. Gebruik hem nog liefst als een vloek, maar als je werkelijk een gesprek over hem begint, dan, sommige mensen staan er voor open, maar ook heel vaak is daar toch een afkerige reactie. Een gevreesde naam, van wat als die dichtbij komt? Wat als die misschien Heer van mijn leven wordt? Dan gevreesde naam. Maar ook bij Satan. Gevreesde naam. Gebruik de naam van Jezus en Satan zal vluchten. Het is een gevreesde naam in de hemelse gewesten. Onder de demonen. Zij vrezen één naam. Dat is de naam Jezus die hen heeft overwonnen aan het kruis. Die naam mogen wij dragen. En als vierde zien we dat het een spraakmakende naam is. Niet alleen onder het volk gaat het rond. Maar ook die apostelen zeggen, wij kunnen niet zwijgen. We moeten het vertellen, we moeten zijn naam noemen. Het is een spraakmakende naam. Kun je mond niet dicht houden. We willen de naam van Jezus belijden. Vier aspecten van die naam. En we hebben er ook van gezongen met dat lied, hè? Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Kent u die naam al? Ken je die naam? En ik geloof dat er in velen zitten die een naam mogen kennen. En daarom ben je ook belangstellend misschien. Maar sommigen zeggen, ik ken die naam nog niet. En ik zit er wel. Ik ben met iemand meegekomen. Ik wil misschien wat meer weten over die Jezus. Wie is dan die Jezus? Veel over hem gehoord, maar wie is dan Jezus? Ik hoop dat je vanavond ook die naam mag leren kennen. De naam Jezus. Hij betekent redder. Maar hij is ook zoveel meer dan alleen degene die redt. En we gaan kijken verder naar het gedeelte. En dat wil ik eigenlijk doen vanuit twee perspectieven. Ik wil met name inzoomen op de versen 1 tot 11. De 1 tot 11, eigenlijk het wonder. Wat een aanleiding is om te prediken. Het wonder. En dan zien we allereerst dat er iemand met die naam in aanraking komt. Iemand komt met die naam in aanraking. Dus we kijken allereerst even vanuit het perspectief van die kreupele man. En vervolgens kijken we hetzelfde gedeelte vanuit het perspectief van Petrus. Sommigen vinden het niet leuk om opnieuw weer terug te gaan naar het begin van een gedeelte. Het voelt net alsof je verkeerd bent gereden, ga je opnieuw terug waar je was. Maar ik beloof u, het is weer een ander perspectief. Het is weer mooi om opnieuw terug te gaan naar 3 vers 1. Als het gaat over Petrus. Maar eerst die kreupele. Een kreupele bedelaar die zat bij de mooie poort. De poort die genoemd wordt de schone. Dat staat in 3 vers 2. En er zijn verschillende visies op wat precies die poort is. Hier zie je bijvoorbeeld een reconstructie van de tempel. Waar Petrus en Johannes gingen voor het middaggebed. En hier zie je het al staan, de gate beautiful. Dus deze afbeelding is eigenlijk gebaseerd op de theorie dat dit aan de buitenkant de schone poort is. Er zijn ook andere verklaringen. Het is niet helemaal zeker. Daar kan ik u vanavond ook geen zekerheid over geven. Gelukkig is dat ook niet het belangrijkste van vanavond. Maar er zijn ook anderen die zeggen het gaat over deze poort. Die hier genoemd wordt de poort Nicanor. En je ziet dat die, van deze kant zie je het misschien nog beter. Vorige. Er is ook een soort maquette. Je ziet dat dat een behoorlijk grote poort is. Daar zo in het midden. Vermoedelijk heeft hij daar gezeten. Of hij heeft helemaal daar buitenaan bij deze gouden deuren gezeten. We weten het niet helemaal zeker. In elk geval, die bedelaar die zit daar. En dag in, dag uit zit hij daar. Wordt hij door een aantal mensen gedragen. En heel de dag doet hij eigenlijk niets anders dan zijn hand ophouden. Stel je eens voor dat dat je leven is. Je heel de dag ergens zit. En niet anders kan dan afhankelijk zijn van wat anderen je geven. Lijkt me een vreselijk leven. Een moeilijk leven. Een uitzichtloos leven. Kan zichzelf niet verplaatsen. Hij is verlamd al 40 jaar lang. We weten vanuit het Oude Testament dat volgens de godsdienst van de Joden in het Oude Testament deze man ook niet verder mocht komen. Dus dat hij verlamd is al één, maar hij mocht ook niet verder indringen, zeg maar, in de voorhoven van de tempel. Hij mocht ook niet verder komen rondom dat tempelgebouw heen, waar de Israëlitische mannen wel mochten komen. Waarom niet? Hij was gehandicapt. Er was iets aan zijn lichaam wat niet goed was. En het klinkt wreed, maar volgens het Oude Testament, Leviticus 21, zie je dat voorschriften van het tabernakel, maar je kunt het overzetten naar de tempel, dat die niet verder mochten komen in de nabijheid van Gods eredienst. Dus eigenlijk zat die man daar en hij zat er en hij kon niet verder. Hij stond er buiten, beter gezegd, hij zat er buiten. Hij moest op afstand blijven, terwijl zijn ziel misschien wel dorst had naar God. Terwijl die misschien wel als die Israëlieten opgingen om te bidden en te zingen in de verte hun gezang mochten horen. Zijn hart uitging om daar zich bij te voegen. Hij mocht niet. Hij kon niet. Misschien kwam dit vers wel bij hem op uit Psalm 42. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan? Om voor Gods aangezicht te verschijnen. Hij kon niet. Of met Psalm 84. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen, naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Is dat je verlangen vanavond om, als het ware, in te treden in de voorhoven van de Heer, om dicht bij hem te komen? Deze man mocht dat niet fysiek. Hij kon daar alleen maar zitten en vragen om een aalmoes. Nou, kreeg hij dan een aalmoes? Kreeg hij dan een donatie, zouden we zeggen? Kreeg hij dan ook werkelijk geld? Ja, dat kreeg hij, want de rabbijnen die schreven voor dat er eigenlijk drie pijlers waren van de godsdienst, namelijk de Torah lezen en bestuderen, de eredienst, aanbidding, zoals het middaggebed, en het geven van een aalmoes. Dus hij zat er goed. En hij zat er ook op de goede tijd, want die mensen kwamen voor de eredienst. Ze zagen hem zitten en dachten, oh ja, geven. Dus ze gaven. Dus ze gaven die man. Ik weet niet of hij er rijk van werd, maar hij kreeg denk ik wel. Van de plichtsgetrouwe religieuze Joden. En ik denk dat velen gewoon langzaam zijn gelopen uit gewoonte, hebben ze wat gedropt in zijn hand. Die elke keer omhoog gegaan was. En zo zie ik hem eigenlijk daar zitten. Zijn hoofd op zijn borst. En zijn hand omhoog. Niet werkelijk met zijn omgeving bezig. En plotseling komen daar twee mannen bij hem. Twee van die mannen. En één keer zegt er één, kijk ons aan. En zit hij daar met zijn hoofd op zijn borst. En dan hoort hij, kijk ons aan. Hij denkt, hé, wat is dit? Moet ik soms wat doen voor mijn aalmoes? Hij kijkt die mannen aan. Verwachtingsvol, wat zou er nu komen? En dan kijkt hij aan en ziet eenvoudige mensen. Galileese tongval. Wat zou het betekenen? Verwachtingsvol kijkt hij aan. En dan begint die ene persoon verder te praten. En hij zegt, zien we in vers 6. Zilver en goud heb ik niet. Ja, wat is dat nu weer? Verwachting scheppen en vervolgens zeggen, ik heb niks. Je ziet hem als het ware zijn hoofd alweer laten zakken. Maar dan gaat die man verder. En dan zegt die man met kracht, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarene, sta op. Misschien flitsen er nog wat gedachten door zijn hoofd. Jezus Christus, de Nazarene, was die man niet gekruisigd? Ach, kom op, wat kan die nou betekenen? En wat ongevoelig om te zeggen, sta op en loop. Zie je niet dat ik al 40 jaar verlamd ben? Maar voordat hij dat werkelijk uit kan denken, voelt hij een hand om zijn rechterhand. En iemand richt hem op en hij staat op zijn voeten. Hij staat. Voor het eerst sinds 40 jaar staat die man. Kun je zien wat een omslag in zijn leven dat is? Wat een omslag in zijn leven. De kracht van Jezus' naam zet zijn leven op zijn kop. En hij staat en hij denkt, nou, wie weet kan ik ook lopen. Hij loopt voetje voor voetje. En hij kan lopen. En dan denkt hij, misschien kan ik ook springen. Ga ik niet nadoen. En hij springt. En misschien denkt hij, kan ook huppelen. Hij kan ook huppelen. Huppelen, springen. En zo is die man helemaal over zijn kop. Totaal is zijn leven in één keer veranderd. Door de kracht van Jezus' naam. En ik denk niet dat we dit verhaal kunnen gebruiken vanavond om te zeggen, nou, zoals deze man genezen kan worden, kan iedereen vandaag genezen worden. Ik denk dat dat te ver gaat. Althans, ik heb dat geloof niet. Als het er is, zou ik het graag krijgen. Ik denk niet dat we dit verhaal daarvoor kunnen gebruiken. Als een model van, nou, zo moet het bij iedereen. En zo kan het bij iedereen. Ik wil aan de andere kant ook niet dit verhaal gebruiken om het puur te vergeestelijken. Zo van, het gaat alleen maar om het geestelijke. En God doet geen fysieke wonderen vandaag meer. Dat is weer de andere kant. Het fysieke wonder blijft ook een lichamelijk en fysiek wonder. Waar we nog steeds vandaag de dag voor mogen openstaan. En toch zie ik ook een aantal dingen hier die eigenlijk dat lichamelijke ook overstijgen. Dat eerste heb ik al een beetje genoemd. De kracht van Jezus' naam kan je leven op zijn kop zetten. Beste vrienden, er is kracht in Jezus' naam. Om te genezen, maar ook breder om je leven nieuw te maken. Om je leven te vernieuwen. Zo staat dan even in de psalmen, om je kracht te vernieuwen zoals die van een arend. En die kracht die zit dan in de naam van de Heer Jezus. Als Jezus in jouw leven komt, dan komt hij met kracht. Dan komt hij met kracht. En misschien niet explosieve kracht, dat je achterover tuimelt of dat je een dag helemaal vol bent met halleluja. Misschien niet die kracht, maar wel kracht. Er verandert iets in je leven. Als de Heer Jezus in je leven komt, dan zet hij je leven toch ergens op zijn kop. Hoe je het ook wendt of keert, het komt ergens op zijn kop. En soms is dat heerlijk en geweldig, zoals hier. He, die man die, ja, fantastisch om het te zien huppelen, toch? En soms is het ook lastig. Je leven kan ook op zijn kop raken, in een bepaalde zin dat je denkt, zo heb ik het eigenlijk niet gewild. Stel je voor dat je de enige bent in jouw familie die in Jezus gelooft. Je komt tot geloof dan, en je wil dat delen met anderen en dat lukt, ja, het stuit af. En dat is niet prettig. En zo raakt je leven ook op een andere manier, misschien op zijn kop. En zo gaat het bijna hand in hand, denk ik, in het christelijke leven. Blijdschap, vreugde en droefheid of lijden of tegenstand. Zo gaan ze beide hand in hand. Hier niet, maar ik denk als we het gebalanceerd willen zeggen, zeker wel. Maar de grootste vreugde die we in ons hart kunnen ervaren is niet zozeer de zegeningen die Jezus geeft. Maar uiteindelijk is dat Hij zelf, toch? Hij zelf is de grootste vreugde. U bent ons harts verlangen. En ook al heb je zoveel tegenslag en lijkt die blijdschap weg, richt je op Hem. Want Hij is de inhoud. Hij is de bron van de vreugde. Ook al hou je alleen Hem over aan het eind. En zou je alles verliezen, dan is er nog steeds ergens een kooltje van vreugde. Wat aangewakkerd kan worden door de Heilige Geest. Tot een vuur van vreugde. Ervaar je dat, hè? Dat Jezus in je leven gekomen is en dat het ook meer verandert? Ervaar je dat? Dat je leven min of meer op zijn kop gaat, dat het anders wordt. Het kan ook zijn dat je het minder ervaart de laatste tijd, dat het een soort van tot stilstand is gekomen, die groei. Dat is een soort vertraging die er optreedt. Dan ben je misschien niet meer gericht op de Heer Jezus. Daarom mogen we met Petrus tegen elkaar zeggen, sta op en loop. Kom in beweging. Niet door eigen kracht, want dan zit je heel snel, denk ik, neer, dan wordt het te veel. Is je energie snel op, maar in de naam van de Heer Jezus. Sta op en loop door zijn kracht en in zijn naam. En we zien ook in vers 8 dat deze man de tempel inloopt. Dat is het tweede punt. Hij komt de tempel in. Hij komt op een terrein waar hij voorheen niet kon komen, niet mocht komen. Zoals ik net zei. Hij wilde misschien wel, maar hij mocht niet. En nu is hij welkom in Gods huis. Hij hoeft nu niet meer ver af te zitten en te smachten met een verlangen en een gemis. Maar hij mag dichtbij komen. Dat verlangen wordt nu vervuld. Hij staat er niet meer buiten. Hij huppelt er binnen rond. Dat is Gods genade. Dat je Gods genade maakt van buitenstaanders binnenkomers. Mensen die buiten staan, die veraf moeten toekijken en wel verlangen, maar niet precies weten wat ze verlangen, die nodigt hij naar binnen. Hij zegt, kom binnen. In de naam van Jezus, mijn Zoon, heet ik jou welkom. Want Hij maakt jou volmaakt. Kom bij mij. Wat wij dragen is niet onze volmaaktheid, maar dat is de volmaaktheid van de Heer Jezus. En daarom mogen wij ook binnenkomen met het kleed van zijn gerechtigheid. En zijn volmaaktheid. Ook jij, die misschien wel een tijd buiten hebt gestaan. Jij die misschien wel het gevoel hebt dat je er nu buiten staat, ergens in de groep, buiten bij mensen. Niet gepruimd, niet geaccepteerd, elke keer jezelf moeten bewijzen. Nu, bij mensen mag dat zo zijn, maar bij God hoef je jezelf niet te bewijzen. Maar mag je gewoon worden binnengelaten. God nodigt je vanavond uit, in de naam van Jezus. Kom binnen, in mijn aanwezigheid. En dans en huppel hier rond. Dans en huppel rond in mijn aanwezigheid. Wees bevrijd van wat je enkels gebonden houdt, de enkels van je ziel. En wees vrij in de naam van de Heer Jezus. Maar er is nog iets. Het derde. Dat huppelen en dat dansen, dat deed die bedelaar ook. En niet zonder gevolgen. Die mensen die zagen het. Er was geen bezoeker in de tempel die het kon missen. Want die man die huppelde overal. Hij stuiterde rond op de voorhoofd. Waar hij nooit mocht gaan. En niet alleen zijn voeten kwamen in beweging, maar ook zijn tong werd losgemaakt. Zijn mond die voorheen alleen maar murmelend en mompelend misschien zei aalmoes. die werd nu wijd open en loofde de naam van Israël. Israëls God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Op de God van Jezus. Deze voorheen verlamde man, hij huppelt. Degenen die hier opgegroeid zijn met de oude berijming, die denken misschien onwillekeurig aan een bepaalde psalm. Maar het vrome volk in u verheugd, zal huppelen van zielenvreugd. Geeft niks als je hem niet kent. Want misschien denk je dan aan Jesaja 35. Dat zou ook nog kunnen. Er staat in vers 6 in Jesaja 35 een prachtige profetie over die helstijd van God. En daar staat, dan zal de kreupele springen als een hert. De tong van de stomme zal juichen. En zo mag deze man eigenlijk door zijn genezing, door zijn huppelen, mag hij als het ware vooruitlopen. Ja, je mag zeggen vooruit huppelen op de tijd die komt. De tijd van Gods helstijd. Waarin alle mensen zullen huppelen. Die tijd is er nog niet. Maar die komt. Deze man mag er alvast een voorsmaak van hebben. En zie je dat voor je? Springend door de tempel. Jubelend. Hij had niets te verliezen. Maar hij had nu alles gewonnen door de naam van Jezus. Hij schaamde zich niet meer. Hij schaamde zich niet. Voor welke indruk hij zou maken. En ik moest bij mezelf denken toen ik dit zo zag en op mezelf liet inwerken. Wat kunnen wij soms ingetogen zijn, nietwaar? Het heeft ook een beetje met onze volksaard te maken. Ik ben zelf daar niet anders in. Nuchter en geremd. En er moeten heel wat aanbiddingsliederen komen voordat we een beetje in beweging komen misschien. Dat hangt per gemeente, is per gemeente ook weer verschillend. Per persoon is het weer verschillend. Maar over het algemeen zijn we toch best wel ingetogen mensen. En het mag best wel wat meer enthousiaster en explosiever als deze man. Door de vreugde van de naam van Jezus. Laten we leren van het aanstekelijke enthousiasme van deze bedelaar. En nee, we hoeven nu niet allemaal op te springen. Om te bewijzen dat we vol van de Heer Jezus zijn. Blijft hij rustig zitten. Maar laat ons niet inhouden als we merken dat Jezus door de geest ons een loflied in ons hart geeft. Jezus geeft een loflied in ons hart. Het is een lied van vreugde. Niemand neemt het weg. Jezus geeft een loflied in ons hart. En een van de coupletten van dat lied gaat: Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans. Dat is precies wat hij doet in die man. Een leven van een rouwklacht. Er wordt in ene omgedraaid tot een vreugdedans. En ik zou je willen zeggen, als de geest de banden die om je hart zitten, de banden van schaamte, de banden van angst, wat zullen anderen van mij vinden als ik dit en dit doe voor de Heer? De banden van jezelf niet durven uiten, om wat voor reden dan ook. Als die banden losmaakt, laat dat dan maar gebeuren. En laat de jubel er maar uitkomen, uitspringen, uitbarsten en rondzingen. Want we hebben er tenslotte ook reden voor, niet waar, broeders en zusters? We hebben er reden voor om te jubelen en blij te zijn. Want we kennen de naam boven alle naam. De naam van Jezus. Hij is hier, hij is in ons midden. We hebben een band met de koning der koningen en de heren der heren. We zijn gezegende mensen. We zijn koningen en priesters. En hij is de grote koning. En hij houdt van ons. Dus we hebben alle reden om te zingen, te springen, te juichen en te huppelen. Maar ik ben benieuwd naar de aanbidding zo meteen. Dat is het perspectief van die bedelaar. De kracht van Jezus' naam heeft zijn leven op zijn kop gezet. Hij is binnengehaald in Gods aanwezigheid. Door Jezus' naam mogen wij binnenkomen bij de Vader. En zijn leven is een leven van een vreugdedans geworden. Voorheen was het een rouwklacht. Dat is nog een perspectief. Deze man die komt in aanraking met de naam van Jezus. Maar er is iemand die hem in aanraking brengt met de naam van Jezus. En dat is onze gewaardeerde broeder Petrus. Petrus en Johannes die gingen dus naar de tempel om te bidden. En dat is eigenlijk wel opvallend. Ze hielden zich zoveel mogelijk eigenlijk ook aan de gebruiken van de Joden. Ze zeiden niet, nou zijn wij Christusbelijders geworden. We kennen de Heer Jezus. Nou scheiden we ons af van de Joden. Ik weet niet of ze ook werkelijk met de offers meededen. Maar ze gingen toch mee in de godsdienst van Israël die hen lief was. Misschien wel stiekem uit het oogpunt om in die godsdienst anderen ook tot Jezus te brengen. Ik denk dat ze zo gingen, met de focus. Heer, waar kunnen we vandaag mensen tot u brengen? En dan was de notabene buiten de tempel. En zo kunnen wij ook verschillende keuzes maken. De een die verlaat zijn kerk en gaat naar een ander. Dat klinkt als deserteren, je verlaat een kerk. Maar het hoeft niet zo te zijn. En de ander die zegt, ik wil hier graag blijven in de kerk. Want ik geloof dat ik nog van betekenis kan zijn. Ik verwacht nog grote dingen van God. Ook dat kan. Ik denk het een is niet beter dan het ander. Het ligt heel persoonlijk. Ieder maakt daar keuzes in. En laten we er met elkaar positief van uitgaan dat iedereen die keuzes maakt voor het aangezicht van God. Trouw blijven aan je gemeente is mooi. Maar dat wil niet zeggen als je weggaat dat je dan ontrouw bent aan God. Ik denk dat we moeten waken voor het denkbeeld dat Christuskerk samenvalt met één bepaald kerkverband. Christuskerk is ook een kerk verderop. Zo mogen we interkerkelijk denken en zo de volle rijkdom van Christuskerk en ook daarin van Christus mogen ontdekken. Christuskerk is breder dan één bepaald kerkverband. En tegelijkertijd, aan de andere kant, we moeten er ook voor waken om de kerk te verlagen tot een soort supermarkt. Zodra ze dat ene bepaalde product waar jij zo verzotten bent niet meer in een assortiment hebben, dan ga je naar een ander. Zo werkt het ook niet, maar ik ga ervan uit dat we die keuze zo niet maken. Zo zijn we aan het worstelen van waar wilt u ons hebben, Heer? Waar kunnen wij van betekenis zijn? Waar kunnen we uw naam belijden? Dus ik zeg niet, je moet allemaal de kerk uit, want dat wordt niet meer wat in die ene kerk. En ik zeg ook niet, blijf allemaal zitten waar je zit. Ook al kost dat je geestelijk leven, dat zeg ik ook niet. Trouwens, als je blijft zitten waar je zit, dan is het advies, en ik heb het niet van mezelf, blijf zitten waar je zit en verroer je zoveel mogelijk. Maar dan wel graag in de kracht van de geest en de gezindheid van Jezus. Anders wordt het een soort verroeren van, kijk mij eens. In elk geval, Petrus en Johannes, zij houden zich nu het nog kan aan de Joodse godsdienst. Later wordt dat ook voor hen onmogelijk door de vervolging. Nu is het voor hen nog mogelijk. Ze gaan naar die tempel en ze willen langs die bedelaar gaan, maar in één keer door de geest geleid houden ze in één keer stil. Afhankelijk van de Heilige Geest die hen leidt in al hun wegen. Waarschijnlijk hebben ze hem al jaren gezien. Daar kun je van uitgaan. Het was een bekendheid. Al jaren gezien. Het bekende Jeruzalem. Maar in één keer valt hij hen in het oog. En zo staat het er ook in vers 4. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan. Ze hebben oog voor hem. Ze richten echt hun blik op hem. Niet even zo vluchtig over de menigte, maar ze kijken hem echt aan. Ze willen hem echt in zijn ogen kijken, contact maken. Als de Heilige Geest je ogen opent voor de mensen om je heen, dan ga je de mensen zien hoe ze zijn. Dan kun je niet met onverschillig je eigen weg gaan. Natuurlijk, soms moet je de trein halen, of soms moet je een boodschap doen, of soms is er wat tussen gekomen en dan heb je haast. En dan ga je echt niet iedereen aankijken zo in je omgeving. Maar er zijn momenten dat we even de tijd hebben toch. Om even om ons heen te kijken. En ik hoop dat het niet alleen maar op het terrasje is. Lekker mensen kijken. Maar dat je ook echt de mensen ziet voor wie ze zijn. Zoals God ze ziet. Een oog voor de mensen. Zoals Petrus en Johannes deze man echt zagen zoals hij was. Maak eens van de gelegenheid gebruik om met iemand een praatje te maken. Iemand die ergens op een bankje in het park zit. Neem eens de moed om er eens naast te gaan zitten. En begin eens een vriendelijk praatje. En bied een luisterend oor. Mensen willen vandaag ook hun verhaal kwijt. Wie weet wat er uitkomt. En als je de moed hebt, en het hele verhaal is misschien op tafel gekomen of op de bank, vraag dan eens, mag ik ook voor je bidden? Je zult er versteld van staan hoeveel mensen er toch open voor staan dat je voor hen bidt. Sinds enige tijd evangeliseer ik op de straat in Kampen met een aantal broeders. En heel veel mensen staan niet echt open ervoor, voor het evangelie. Maar toch, als je dan uiteindelijk een gesprek hebt en je vraagt aan het eind, mogen we voor je bidden? Er zijn maar heel weinig die zeggen, nee, dat mag niet. Sommigen die zeggen nee, omdat ze negatieve ervaring hebben met opdringerige religie. Dus die voelen die bui al hangen. Maar heel veel anderen zeggen, nou, doe maar. En dan mag je eigenlijk bidden. En dan gebeurt er soms iets in dat gesprek. Dat mensen de liefde van de Heer Jezus ook in het gebed mogen ervaren. En het begint bij de vrijmoedigheid die de Heilige Geest ons geeft. Of eigenlijk daarvoor. Het begint dat Hij onze ogen opent voor de mensen om ons heen. Jezus, open mijn ogen. Leert u mij de mensen te zien. Zoals u ze ziet uit de ogen. U bent de Heer die ik dien. Om uw liefde te geven. aan wie met mij leven. Leer mij de mensen te zien. Laat ons niet met oogkleppen leven, Heer. Dat is het eerste. Heb oog voor hen die om je heen zijn en die in nood zijn. Die Jezus missen en hem nodig hebben. En bied dan aan wat deze mensen en de wereld het meest nodig hebben. Dat is Jezus. Kijk ons aan, zegt Petrus. Dat is ook wat. Kom je met het evangelie. Kom je met de Heer Jezus en dan zeg je, kijk ons aan. Kijk eens naar mij. Is dat wel de bedoeling? Moeten we mensen naar onszelf trekken? Zo van, kom naar onze show. Wij zullen jou eens wat vertellen. Maar Petrus doet dat om zijn aandacht te trekken. Zijn aandacht te wekken. Want hij zat er in die versluimerde toestand. En Petrus zegt, word wakker. Kijk ons aan om vervolgens de blik te richten op Jezus. Dus je mag best wel eens een keer de aandacht wekken en trekken. Maar vergeet dan niet om te zeggen, kijk naar Jezus. En Petrus doet dat ook. Hij zegt, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. Zo'n eenvoudig woord. Ik vind het een prachtige tekst. Zilver en goud heb ik niet. Petrus begint eigenlijk bij het besef van zijn eigen onvolledigheid. Het besef dat hij zelf eigenlijk niks te bieden heeft. Dat hij uit zichzelf niks heeft waar die man echt gelukkig mee kan maken. Zilver en goud heb ik niet. En beste mensen, wij hebben ook de wereld niets te bieden aan zilver en goud. Ja, we kunnen geld geven aan goede doelen. Maar is dat werkelijk levensveranderend? Kunnen we daarmee hun hart bereiken met zilver en goud, met geld? Nee. En daarom zegt Petrus het tweede, maar wat ik heb. Petrus beseft dat hij iets gekregen heeft en dat mag hij noemen wat ik heb. Maar hij heeft het eerst gekregen. Paulus zegt in 1 Korinther 4 vers 7, wat hebben jullie dat je niet hebt ontvangen? Dat is een retorische vraag, hè? Wat heb je nou dat je niet hebt gekregen? Nou, ik heb alles gekregen van God. Dat is het antwoord. En hij zegt in 1 Korinther 15 vers 3, ik heb u overgeleverd wat ik ook zelf ontvangen heb. Dat is de volgende. Maar wat ik heb, daar zit iets in van je hebt het eerst ontvangen. Ontvangen van Jezus, je hebt het gekregen, maar vervolgens mag je het ook weer doorgeven. Dat geef ik u. Vanuit het besef van zijn eigen onvolledigheid en afhankelijkheid, het besef van wat hij gekregen heeft, heeft hij ook het verlangen om het door te geven. Dat geef ik u. Hij heeft die zegening gekregen, maar hij wil het niet voor zichzelf houden. Hij ziet die man daar zitten, de ogen zijn hem open gegaan en hij zegt, ik wil het je geven. De zegen en de liefde en de kracht van Jezus. Petrus kan het niet voor zichzelf houden. En wat mag hij dan doorgeven aan deze man? Hij mag de kracht die zit in Jezus' naam doorgeven. Jezus, niet Petrus wil deze man goed doen. Weet je wie deze man goed wil doen? Dat is Jezus zelf. En Jezus legt in Petrus hart het verlangen, die openheid en de kracht. En de vrijmoedigheid om het te zeggen. Jezus wil deze man goed doen. Jezus wil jou goed doen. En hij gebruikt de anderen voor. Wij mogen zijn handen en zijn voeten zijn. Zijn mond en zijn oren. Wil je dat zijn? Ben je bereid? Ik ga er een klein beetje vanuit, omdat je deze studies volgt, dat je zegt, ja, ik wil graag ook in beweging komen. Ik wil ook zeggen tegen de Heer, Heer, laat mij uw handen en uw voeten zijn. Uw mond en uw oren. En misschien vind je dat lastig. En het is ook elke keer lastig om over die drempel heen te gaan. En daarom hebben we elkaar. Daarom hebben we elkaar als het lichaam van Christus. En tegen elkaar mogen we zeggen, kom. Laten we afspreken dat we erop uitgaan. Laten we elkaar helpen. Laten we elkaar steunen. Laten we elkaar aanvuren om de wereld te bereiken. Met wat wij te bieden hebben. Vanuit onszelf hebben we niks te bieden, maar wat we hebben gekregen, dat is alles wat de wereld nodig heeft. Dat is de naam van Jezus. Dat is wat de wereld het meest nodig heeft. Geen rijkdom, geen schatten, geen welvaart, maar Jezus. En in zijn naam is de vergeving voor deze wereld. In zijn naam is de verzoening van alle conflicten. In zijn naam is er kracht om verder te gaan. En dan als derde bij Petrus, dan zie je dat hij die naam gebruikt en dat hij ook later gaat getuigen als dat volk toestroomt. Dan maak je gebruik van de gelegenheid om de naam van Jezus te verkondigen. En dan zegt hij niet, joh, moet je eens kijken naar dat wonder. Nou, er ging echt wat door me heen, joh. Ik was op weg naar het gebed en ik zag in één keer die man zitten. Ik denk, nou, ik zag hem in één keer zitten. Dat was de Heilige Geest. En toen zei ik die woorden en toen gaf ik hem een hand. En toen sprong die op. Nou, dat was geweldig. Kort verwijst Peter naar het wonder. Hij gaat er niet over uitweiden. Hij wil niet zelf groot mee worden. Maar hij zegt, wat kijken jullie aan ons? Naar ons, vers 12. Alsof wij door onze kracht en onze godsvrucht dat hebben bewerkstelligd. Jullie kijken alsof wij dat hebben gedaan. Nee, zegt Petrus, niet naar ons kijken, kijk naar hem. Zie je, nou zegt hij, kijk niet ons aan, kijk naar hem. Wat kijken jullie naar ons? Kijk naar hem. De naam van Jezus, hij wijst naar boven. Waarom, misschien een beetje laat om die vraag in orde te stellen, maar waarom spreekt dit gedeelte zo vaak over die naam? Waarom zegt Petrus niet gewoon, Jezus maakt je gezond? Waarom zegt hij in de naam van Jezus? Weet je, in de naam zit iemands identiteit. En zeker als het om God gaat, zijn wezen zit als het ware in zijn naam. Die komt daarin mee. Als het ware zou je kunnen zeggen, de naam van Jezus, de naam van God, is een soort verlengstuk van zijn wezen. En die naam die rust op Petrus. Petrus draagt die naam en zo is hij als het ware een verlengstuk van Jezus' gezag. Van zijn autoriteit en van zijn aanwezigheid. Dat zit allemaal in die naam. Als het ware stelt Petrus Jezus aanwezig door zijn naam te gebruiken. Nu zijn er drie manieren om die naam verkeerd te gebruiken, de naam Jezus. Je kunt hem gebruiken als een soort magische toverformule. Dat je zonder eigenlijk door de geest geleid te zijn die naam maar overal gebruikt om wat jij denkt dat goed is te doen. Denk aan de zonen van Skeva, Handelingen 19. Ze hebben Paulus dat kunstje zien doen om mensen de duivelen uit te drijven. Ze denken, dat kunnen wij ook. Ze gaan naar een man toe die heel bekend erom is, dat hij erg bezeten is. En ze zeggen, in de naam van Jezus, die Paulus verkondigt, wees bevrijd. En wat zegt die man, of wat zeggen de demonen in die man? Jezus ken ik. En Paulus ook. Maar wie zijn jullie? Ze hadden geen werkelijke connectie met die naam. Ze kenden die naam eigenlijk helemaal niet. Ze gebruikten hem als een foefje voor hun eigen toko. Dat is niet de manier om die naam te gebruiken. Dat is de ene kant. We kunnen hem voor ons eigen voordeel om zelf groot te worden gebruiken. Aan de andere kant, we kunnen die naam ook gebruiken met weinig verwachting en eerbied. Zeg maar zonder erbij na te denken. Dat is misschien wat dichter bij huis. Ijdel gebruiken, zeggen we dan. Leeg gebruiken. Jezus zegt in het Onze Vader, laat uw naam worden geheiligd. Dat geldt ook voor zijn eigen naam. Die naam met eerbied en met respect en met verwachting gebruiken. Er is nog een derde manier waarop we die naam verkeerd kunnen gebruiken. Heeft iemand een idee? Nog een derde manier waarop we die naam verkeerd kunnen gebruiken. Als een foefje, oneerbiedig of ijdel. Manipulatief, ja, dat vind ik een beetje wat het eerste horen, zeg maar, dat je hem gebruikt. Als een soort toverformule. Ik hoorde daar iemand. Hoe? Als een vloek, ja precies. Maar dat verwacht ik van jullie niet hoor. Ja, dat klopt, dat zeker. Als een vloek, ja. Dat gebeurt natuurlijk heel veel. Dus eigenlijk de vierde. Te weinig. We kunnen die naam ook te weinig gebruiken. Ja, dat is een beetje inkopper, hè. We kunnen te weinig stilstaan bij de kracht die in Jezus' naam is. En daarom ben ik zo blij met het gedeelte van vanavond dat we dat mogen zien. Dat in de naam, de sterkste naam van het universum, kracht is. Nou heb ik drie manieren genoemd waarop we die naam niet moeten gebruiken. Als een toverformule, oneerbiedig of leeg, of als een vloek. En te weinig. Hoe moeten we hem wel gebruiken? De naam van Jezus. Vrijmoedig. Allereerst gebruik hem in het gebed. Jezus zegt in Johannes 14 tot 16 een aantal keer. Tot nog toe heb je nog niet gebeden in mijn naam. Alles wat je de Vader vraagt in mijn naam, zal hij je geven. Gebruik de naam van Jezus in je gebed. Dan zal alles wat naar Gods wil is en je in Jezus naam vraagt, je gegeven worden. Want je vraagt niet op jouw verdiensten, maar je vraagt het op de rekening van Jezus. Je gaat niet naar God en je zegt van kijk eens naar mij, maar je wijst van jezelf af. Je zegt kijk u maar naar Jezus en hoort u in zijn naam wat ik u vraag. Gebruik de naam van Jezus in het gebed. Ik heb het aan het begin gezegd bij die gevreesde naam, gebruik hem ook in de geestelijke strijd. Gebruik de naam van Jezus. Niet als een toverformule, maar u mag hem echt gebruiken. Als je aanvechting krijgt, ik weet niet waarom ik in één keer in de U-vorm ga. Maar als je aanvechting hebt van de duivel of van een van zijn helpers. Dan zeg gewoon in Jezus' naam, ga weg. Dat is niet een hele lange zin, maar dat is genoeg. Wijs Satan op het bloed van Jezus. Wijs hem op het kruis. Maarten Luther had ook veel aanvechting, dat is niet gek, want hij stond in de frontlinie van de reformatie. En hij zegt, als de duivel bij mij op de deur kwam kloppen en hij zei, woont Maarten Luther hier? En Luther ging naar de deur, deed de deur open, zag de duivel staan en zei, Maarten Luther, nee, Maarten Luther woont hier niet meer. Jezus Christus woont hier nu. En dan zei Luther, dan ging ik aan de kant en dan stuurde ik weer Jezus naar de deur. En zo moeten we doen. Heel beeldend. We mogen Jezus naar de deur sturen. In Jezus' naam. Je hebt hier geen plek. Je hebt hier geen plaats. Dus in het gebed, in de geestelijke strijd, maar ook in ontmoetingen. Zoals we net al zagen, het is ook een spraakmakende naam. Waar je ook heen gaat, wees erop gericht om ergens die naam te laten vallen. Met woorden of met daden. Maar dat je Jezus mag representeren. Dat je zijn hand, voet of mond mag zijn. Laat de naam vallen en je zult zien dat het wat uitwerkt. En wijs dan niet naar jezelf, maar wijs naar Jezus. Breng Jezus in het gesprek. Jezus zei zelf, als iemand jou ontvangt, ontvangt hij mij. Zo mag je Jezus vertegenwoordigen. Representeren. En zo mogen wij getuigen. En het gaat vanavond over met kracht getuigen van Jezus' naam. Allereerst gebeurt hier een wonder en dan gebeurt er een woord, een verkondiging. Maar er zijn vele manieren waarop wij Jezus kunnen representeren. En op straat staan is één van de manieren. Maar misschien is dat niet de manier die bij jou of bij u past. Zoek dan een andere manier. Klinkt wel eenvoudig. Maar er zijn andere, vele manieren. Sommige werken via het internet. Anderen werken via relaties met een vriend of een vriendin. Of een collega. Om iets op te bouwen. Vertrouwen. Om uiteindelijk daar ook Jezus in te kunnen noemen. Weer anderen die werken op een totaal andere manier. Er zijn allerlei frisse manieren om Jezus' naam te laten vallen. Sommigen zijn bezig in hun wijk. Om bepaalde dingen te organiseren. Een buurtbarbecue. Wat heeft dat nu met Jezus te maken? Een inloophuis. Wat heeft dat nu met Jezus te maken? Nou, heel veel. Je nodigt mensen uit. Je gaat met ze in contact. En er zal misschien een keer een moment komen dat mensen vragen, waarom doe je dit? En dat is het moment om te kunnen spreken over Jezus. Maar wees daarop gericht. Wees daarop gericht. En als vierde en als laatste, we hebben gezien, gebruik hem in je gebed, in de geestelijke strijd en in ontmoetingen die je mag hebben. Gebruik ook die naam in je loflied. Loof de naam van Jezus. Wijs ook hier weer van jezelf af en van roemen in jezelf. En wijs naar Jezus en roem in hem. Filippenzen 2 zegt, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Hij heeft een naam gekregen. Boven alle naam. En we hebben gezongen. Eens buigt zich ook alles. Voor Jezus in stof. Indrukwekkend lied. En de engelen zingen voortdurend zijn lof. Zie ze, die hemelbewoners. Ze zingen zijn lof. O mochten we allemaal hier. Om Jezus verheerlijkt eens staan. Dan hieven we daar. Juichend de jubeltoon aan. Jezus, Jezus. Uw naam. Die wij mogen dragen. Zij de eer. Want u bent de mensen en engelen Heer. Dat is de naam van Jezus. Amen. Zullen we een lied zingen? Ik weet niet wat voor lied. Dat is altijd een mooie verrassing. Ik denk dat het een heel mooi lied is. Misschien is het wel Jezus, wat een heerlijke naam. Denk je ook niet, Henk? Oei, het is een andere. Hij is ook mooi. Verandert met een seconde. Ja, die is wel mooi, hè? Jezus, wat een heerlijke naam. Allemaal mooi, maar deze is ook wel heel mooi. Zullen we gaan staan?
Son, 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 son stil mogen staan. Stil mogen staan bij wij u. Bij wie u voor ons bent, Heer.
De naam van de Heer is een sterke toren. Een rechtvaardige snel daarheen en wordt in een veilige vesting gezet. De naam van de Heer, de naam van Jezus, is een sterke toren. Een rechtvaardige snel daarheen en wordt in een veilige vesting gezet. Vlucht naar de toren. Neem je toevlucht in de naam van Jezus. Schuil onder het dak van zijn naam. En zet je voeten op die sterke toren. En hij zal je beschutten. mogen even gaan zitten. Ik zou eigenlijk gelegenheid geven voor als jullie vragen hebben of als er dingen leven rond wat er gezegd is. Ik had eigenlijk gepland om de vraag centraal te stellen: wonderen en tekenen. Gebeuren ze vandaag nog steeds? Mogen we nog voor openstaan? Als je die vraag hebt, als je misschien wat kritisch bent op, ja, maar is dat nu allemaal echt van God? Gebeurt het dan nog zoals in Handelingen? Daag ik je uit om die vraag te stellen. Er is vrijheid voor, geen afwijzing. We mogen verschillen van mening. Stel die vraag als je die vraag hebt. Maar misschien zijn er helemaal geen mensen die die vraag hebben. Ik kan natuurlijk aan de orde stellen en zelf wat leuke argumenten neerzetten, maar verspilde tijd zou ik dan zeggen.
Ik heb een andere vraag.
Ja, nou, hartelijk welkom.
Waarom mocht die gehandicapte man de kerk niet in?
Ja.
Begrijpelijk.
Dat is een goede vraag. Dat is ook een moeilijke vraag. En als ik moeilijke vragen krijg, dan schuil ik altijd achter dit boek. Voor zover er dan iets over in staat. Hè? Soms hebben we ook geen antwoord op dingen. Leviticus 21. Ik kan niet het precieze vers opgeschreven, dus je moet hem even helpen. Ik zie het hier al een beetje. Leviticus 21 staat het een klein beetje indirect, maar het principe is daarin wel duidelijk. Leviticus 21. Dus de vraag is, waarom mocht die man niet de kerk in, de tempel in, zouden we zeggen, de tempel in, om daar net als die andere Israëlitische mannen God te vereren? Dat is een beetje oneerlijk. Komt toch uit als toch zichzelf niet gehandicapt gemaakt. Vers 18. Voorzeker geen enkele man die een gebrek heeft mag naar voren komen. Een blinde man of een verlamde of iemand met een misvormd gezicht of te lange ledematen. En zo gaat het eigenlijk een heel rijtje door, maar het woord verlamde is al gevallen. Mag naar voren komen om het voedsel van zijn God aan te bieden, staat in vers 17. Dus toegegeven, als iemand zegt dat gaat niet gelijk over de eredienst. Nee, dat gaat niet zozeer over zingen en bidden. Maar het gaat wel over in de aanwezigheid van God komen. En dan stelt God daar bepaalde restricties onder het oude verbond. Dat bepaalde mensen niet naar voren mogen komen. Dat betekent niet dat ze niet bij het volk van God mogen horen. Hè? Dat wordt dan niet gezegd. Of dat ze nog erger uit het volk moeten gestoten worden. Dat wordt dan ook niet gezegd. Maar in die zin is er een belemmering. En in Leviticus staan een heleboel van zulke wetten die wij niet gelijk begrijpen. Omdat ze op een bepaalde manier iets symboliseren. Bijvoorbeeld de wetten van rein en onrein. Soms begrijp je niet precies wat nou de gedachte achter is. Maar in elk geval zit daar een diepe gedachte in. Zoals in het hele boek Leviticus, namelijk: God is heilig. En hij is volmaakt. En hij wil dat ook symboliseren met een volmaakte godsdienst. Vandaar ook bepaalde afmetingen van de tabernakel. Dat drukt allemaal die volmaaktheid ook uit. Dat is heel symbolisch. En vandaar dat ook deze regel er, denk ik, is. Dat zijn mijn bescheiden gedachten. Dat er belemmeringen zijn voor mensen die ergens op een of andere manier gehandicapt zijn in het lichaam. Ja? Zou goed kunnen. Ja, dat zou heel goed kunnen. Eens kijken. Ja, je hebt gelijk. In vers 17 staat niemand van je nageslacht. Ja. Klopt. Ja. Dan ben ik in ieder geval met deze tekst abuis. Excuses. Het gaat dus voor. Deze tekst geldt dus voor inderdaad de priesters. Dan kunt u nog steeds de vraag stellen van. Dan verleg je hem naar de priesters natuurlijk. Van waarom mocht dat dan bij hen niet, zeg maar. Hè? Daar gaat ook die volmaaktheid van God. Maar dan gaat het echt specifiek over de dienaren die inderdaad de offers brengen. En die in zijn aanwezigheid komen. Mogelijk dat er nog ergens een andere tekst in de Torah is. Die zeg maar het voor andere Israëlieten verbiedt. Er staat in, ik weet niet exact de vindplaats. Maar zeg maar als het gaat om ontmande mannen, zeg maar. Eunuch. Of hoe je het ook wil noemen, gecastreerde mannen, daar was ook een bepaalde restrictie voor. En die kamerling die uit Ethiopië kwam, die kon ook niet helemaal ver komen. A, hij was uit een ander land en B, hij was in die zin ook gecastreerd. En dan staat er ergens in Jesaja dat God ook die mensen welkom heet. Dus dat is eigenlijk een ontwikkeling die je ziet in het Oude Testament. Begint het strikt, maar later opent God meer en meer zijn deuren daarvoor. Een goede vraag en bedankt voor de aanscherping. Ja. Nog andere vragen? Mag ook rond getuigen of rond Jezus' naam of rond iets anders. Wat op enige manier verbonden is met deze avond. Je was allemaal duidelijk. Moet ik het volgende keer iets minder duidelijk maken misschien. Om wat losse eindjes zeg maar laten. Dan kunnen we daar nog over in gesprek gaan. Iemand met een getuigenis maar ook, hè? Ik bedoel, je hebt een opmerking of een vraag?
Mag ik iets zeggen?
Ja, tuurlijk.
Sorry, ik was sterk voor jullie allemaal. Gewoon niet. Maar waarom gewoon, ik zie gewoon dat het heel lang geld voor, zeg maar. Waarom mensen gaan een geloof, als je wordt een leven voor 50, dus 60, dan gaan een geloof echt naar geloof. Waarom dan? Als je jong, is het niet zo. Gaan andere dingen doen. Gewoon geen tijd voor het geloof.
Ja?
Waarom gewoon op die tijd?
Waarom mensen...
Op die leeftijd, snap je wat ik bedoel?
Ik probeer...
Waarom gaan gewoon echt naar geloof zeggen... Ja, dat dan werd gewoon dat... Hoe moet ik zeggen, man? Als je tijd komt bij gewoon dat jij gaat gewoon... Jij bent gewoon, ga je overleden, dan word je af. Dan denk je gewoon, dat is het God. Dat is het geloof, dat is het iets.
Mm-hmm.
Waarom op die leeftijd, zeg maar?
Dus jouw vraag is eigenlijk, als ik in eigen woorden mag zeggen, en zeg maar of het klopt, waarom geloven mensen pas op latere leeftijd, als ze 50 of 60 zijn?
Dan ga je nog sterker naar geloof. Dan ben je gewoon te gaan door, gaan zeggen ja, is het gehoord, is het dat, waarom op jonge tijd niet dat?
Ja, dus mensen voelen zeg maar de dood naderen, ze worden ouder, en dan zeg jij van, waarom zie ik zoveel mensen op die leeftijd pas eigenlijk werkelijk gaan geloven? Ja. Zeg ik het zo goed? En waarom niet al op jongere leeftijd?
Ja.
Ja. En waar zie je dat? Zie je dat in je eigen omgeving?
Ik zie dat gewoon heel vaak gewoon bij mensen, weet je. Ik ken heel veel mensen, ik heb veel meegemaakt. Dus ik zie gewoon mensen doen gewoon echt heel veel. En dan komen op die leeftijd gaan zeggen, oh, dus is erbij, weet je.
Mm-hmm.
Is het gewoon, en dan gaat bang worden, en dan gaat geloven. En
ja.
Ja. Dus
eigenlijk gaan ze uit angst geloven, want ze vrezen de dood en dan gaan ze geloven.
Ja,
zeg het zo goed?
Ik bedoel gewoon dat het komt gewoon dichtbij, dan gaat gewoon.
Ja. Ja. Herkent iemand dat? Ik herken het niet zozeer zelf, dat je heel veel mensen pas op oudere leeftijd werkelijk levend ziet gaan geloven, uit angst voor de dood. Herkent iemand dat?
Ja. Ik ben vandaag later tot de nood gekomen, maar ik denk de dood op.
Nee.
Via een alfa-cursus in aanraking komen via lekker eten tot
kan ook een aanleiding zijn, ja.
Ja. Dat staat dan los. Dat staat dan los van dood.
Ja.
En zo is dat denk ik voor iedereen verschillend.
Ja.
Je kunt niet zeggen van dit is want je moet. Tenminste, ik heb vooral een vraag. Je moet geraakt worden.
Mm-hmm.
Ik bedoel, de eerste keer dat ik daar zat ik met de Bijbel en ik zeg tegen degene die de alfa-cursus gaf. Ik zeg, jij wil toch niet naar Gert Jan 1300 bladzijden gaat aanleggen, hè? Dat vergeet maar. Ik heb nog nooit een boek gelezen. Maar wij was mee.
Ja.
Dus, en vervolgens, de eerste keer, en ik zag mensen over de korte van Jezus, vooral, ik zeg van, waar heb die mensen heel even niet eigenlijk. Ik heb er niet van. Mm-hmm. Dus ik heb toch nog maar uw aandacht aan het eind van. Ik had toch nog wel eens een keer de lekker weten wie jou komt doen. Ik zeg van, maar het was al klop, zal ik zeggen. Ja. In de andere manier. En zo ben ik op een gegeven moment tot geloof gekomen. Dat ik denk van, daar zaten mensen die zaten over God en over Jezus te praten. Ik zeg van, jongens, ja, die zaten te smilen over het geloof. Van wat ik helemaal niet kende. Helemaal niet. En dan denk ik van, ja, oké, op zo'n manier heeft. Of mij
Ja, dat aantrekkingskracht.
Dat iedereen zijn.
Ja.
Het gebeurt ook, zoals jij zegt. Dat geloof ik ook wel. Dat mensen op een gegeven moment, als ze wat verder in de leven staan. En ze komen op een gegeven moment op hoe dan kan daar ook een reden zijn.
Ja.
Maar het is maar de vraag of dat een verkeerde reden is.
Ja. 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 Dus de een uit angst voor de dood. De ander uit liefde voor lekker eten. En zo zijn er verschillende. Uit aantrekkingskracht van andere christenen. Hans?
Ja, ik herken het wel in die zin dat je natuurlijk als je als buitenstaander naar kerk kijkt, dat je een vergrijzing ziet. Hè? Maar uiteindelijk jonge mensen die geloven, gelukkig we zien ze wel, hè? Maar uiteindelijk je ziet ze wel wat minder. Het is ook niet voor niks, de wereld trekt enorm aan jonge lui. En dit is ook een stukje geestelijke strijd. Hè? Dus ik denk dat daarom ook gewoon goed is om als christen zoals hier zit, ook gewoon ja, daarvoor in gaan strijden ook. Hè? Dat onze jeugd. Gewoon ook mag ontdekken die machtige naam van Jezus en ook echt een relatie met hem krijgen. Want dat zijn enorme getuigenissen. Als je kijkt naar jonge lui die geloven, wauw, dat is zo mooi te zien. En die trekken zoveel andere jonge lui ook weer mee. En dan is het niet uit angst, maar dan is het echt uit beleving van ik ken Jezus. En dat is zo mooi.
Ja. Ja. Annelies?
Ik geloof ook dat niemand tot de Vader komt tenzij de Vader die persoon trekt. Iedereen heeft uiteindelijk zelf de keuze. En ik ben dan op, hoe oud was ik? 29-jarige leeftijd pas tot levend geloof gekomen. Ik had geen ouders die het naar voren leefden, maar ik kwam ook in contact met iemand met levend geloof. En ik heb zelf kinderen gekregen. Ik heb er 4 en 2 hebben levend geloof en de andere 2 nog niet. Het is niet zo dat we ze niet voorgelegd hebben, maar ook zij hebben een eigen keuze. En dat moet ik helemaal respecteren. Maar ik geloof ook dat God hen ook zelf zal overtuigen. En bij de een gaat dat op een wat jongere leeftijd, bijna
op na.
Maar de andere gaat het op een wat latere leeftijd. En daar hebben wij zelf niet zo heel erg veel in.
Ja.
Sorry hoor, maar we waren het even vergeten. Dat is heel belangrijk voor de opname. Stel je aan? Nee. 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 Je aan.
Knopje en dan even wachten en dan doet hij het als het goed is.
Oké.
Ja. Nou, of je het even kan samenvatten, Annelies? Nee. Nee. Voor de opname. Dus ja, ik denk dat er inderdaad verschillende manieren zijn om tot geloof te komen. En sommige, ook jongeren, komen tot geloof omdat ze bang zijn voor de dood. Bijvoorbeeld dat dan een leeftijdgenoot verongelukt op school, zeg maar. En dat je dan denkt, ja, wat als ik straks voor God kom te staan? En dan zeg je, ja, dat is angst. Okay, maar God zegt niet van, ja, weet je, jij komt niet uit angst bij mij. Wacht maar even tot je echt voor mij komt. Zo zegt hij het niet, hè? Hij heet iedereen welkom. En de een wordt meer positief getrokken, en de ander meer uit angst of uit, ja, noem het maar, misschien wil je erbij horen. Zo kan het beginnen. Maar omdat je later, er is meer dan alleen maar bij de groep horen. Bij de kerk horen. Dus ook echt een God die om mij geeft. Ik denk dat er verschillende toevalswegen zijn om bij God uit te komen. En ik herken niet zozeer het beeld. Ik begrijp dat jij dat herkent. Dat ouderen het vooral, of dat het vooral op oudere leeftijd is. Maar ja.
Deed me. Oh, ja, ja, doet het. Ik ben zelf christelijk opgevoed. Helemaal volgens het boekje. Maar ik ben op 15-jarige leeftijd uit de kerk gegaan. Toen ben ik heel lang uit geweest. En op een gegeven moment was ik getrouwd, ik had kinderen. En het was zondagochtend, mijn man moest ergens naartoe. En ik werd knettergek van mijn kinderen. Ik denk, weet je wat, ik ga naar de kerk. Want dan kunnen ze in de kinderdienst. Ik wist wel hoe het werkte. En dan heb ik even rust. En baat het niet, dan schaadt het niet, dacht ik. Dus ik ben met ze naar de kerk gegaan. Ik ben precies op het tijdstip binnengekomen dat niemand hoefde te spreken, want daar had ik natuurlijk geen zin in. Kinderen naar de dienst en ik ben gewoon lekker gezitten. Ik denk zo, ik heb even 2 uur rust. Maar ja, het is wat Annelies zegt. Ik geloof ook dat Jezus bepaalt wanneer hij je trekt. En het was gewoon de tijd. Want er stond daar iemand en die bracht zijn verhaal. Ja, dat was voor mij bestemd. En het moeilijke aan dit verhaal voor mezelf vind ik, dat voordat ik geloofde, waren er mensen die exact hetzelfde zeiden in hun getuigenis. Het was precies voor mij bestemd. En dat was nou juist hetgeen waar ik zo allergisch voor was. Maar ja, tuurlijk. Tuurlijk was het precies voor jou bestemd. Maar het is wel waar.
Amen. Mooi. Als ik vraag, zijn er getuigenissen, dan komt er niks. En als je een goede vraag stelt, dan komen ze. Ja, dat is wel mooi. Dat is mooi, bedankt. Achterin, ja, komt hier naartoe. Smalle poort nemen. Enge poort.
Ja, ik weet niet goed of zijn vraag echt beantwoord is, of dit echt de vraag was. Maar ik denk ook dat het wel ook zo is, dat als je ouder wordt, dan, ik zie het om me heen, ook bij kennissen, je hebt meer tijd, je hebt meer rust en je hebt heel veel ervaring door het leven. En ik zie dat mensen dat het geloof verdiept. En ik denk echt dat het ook tijd nodig heeft. Dus als ik later groot ben en ik heb meer tijd en rust, dan kan je dat ook toepassen. Beter. Dus ik weet niet wat hij bedoelt, maar ik denk wel dat ik heel veel wijsheid vind bij mensen die ouder zijn en heel veel hebben meegemaakt en heel veel bidden, omdat ze heel veel tijd over hebben. Dus ja. Ik weet niet wat hij precies ziet als hij zegt.
Maar als je een weekend gewoon naar die tijd om te oud gaan,
ja.
Met vrienden, je kan gewoon op één dag gewoon één uurtje komen naar de kerk.
Is waar.
Met jouw ouders. Eén uur is al gebeurd niks. Nog niet zeggen, ja, ik moet slapen, ik ben moe. Ik was gisteren oud geweest.
Ja, klopt. Maar ik denk dat dat allemaal aan ons trekt, omdat wij dat nog kunnen.
Je ouders moeten gewoon zelf ook, als je thuis bent, met die kinderen zelf gewoon praten. Weet gewoon wat de geloof, wat de liefde en de geloof. De kinderen moeten dat voelen. Met een goede manier voor ons moet je met die kinderen praten. Onze geloof is zo, moet hij voor de geloof houden. Want hij leert niet gewoon op zelf gewoon zo geworden. Hij moet weten gewoon, is het gewoon, hoe hij beweegt, alles. Dat komt alles gewoon door God. Dat komt niet gewoon op eerste zo gewoon de wereld.
Dus je zou het mooi vinden als jongeren al op vroege leeftijd, op jonge leeftijd al echt met God bezig zijn. En dat ze echt op hem gericht zijn. En niet puur opgaan in het uitgangsleven zonder met God te rekenen, zeg maar. Met God rekening te houden.
Ja, dan moet je gewoon zondagsschool.
Zondagsschool, ja. Als ze erheen gaan, ja. Ja, ja, dat is ook niet altijd vanzelfsprekend. Het is niet verplicht in die zin. En als het naar het hart zakt, ja. Je moet het niet verplichten. Of wel?
Nee, als je het verplicht, dan moet het gewoon geen zin. Toch?
Ja, je moet gewoon met mooie woorden praten. Altijd en alles gewoon. Dan hij ziet wel, zeg maar.
Ja.
Het is wel mooi wat jij ook zei vanavond, Gerrit, dat wat jij hebt, kan je geven. En uiteindelijk, als je zelf de liefde van Jezus in je hart hebt, dan kan je het ook delen.
Even een moment.
Het is ook wat jij zelf gezegd hebt, dat wat je hebt, kan je geven. En wat Petrus ook zei. En ik denk dat dat ook geldt voor onze kinderen. Hè. We kunnen wat in ons hart is, de liefde die Jezus daarin uitgestort heeft, kunnen we ook delen met de kinderen. Dat is af en toe wel eens moeilijk. En wij hebben zelf, heeft Annelies verteld, twee kinderen die dat wel opgepakt hebben. En twee kinderen die dat nog niet opgepakt hebben, zeggen wij erbij. Want ze hebben wel besef daarvan. En vooral de jongste ook. Maar we beseffen ook dat we er af en toe wel eens te weinig over praten, wat er in ons leeft. Je leeft een beetje langs elkaar heen. Die mensen, ja, ze hebben school, ze hebben druk, ze hebben sport, ze hebben alles. Dus tijd wordt ook geroofd. En dan zei ik van, het is ook een strijd die gaande is om die kinderen. Maar je mag als ouders inderdaad, denk ik mee eens, gerust wel eens wat meer delen over wat er in je hart is. Ja. Dat moeten wij ook leren.
Ja, mooi. Wat ik heb, dat geef ik. Ja. Zal ik als laatste opmerking doen en dan het lied zingen? Ja, is goed.
Kinderen en twee ervan is een tweeling en die zijn 19 en die gaan dus ook lekker uit en gezellig en aan het stappen en aan het doen. En ik merk dus, omdat wij er samen veel over praten, over hoe dat het bij ons dan tot stand gekomen is en dat wij dan gegrepen zijn op latere leeftijd met het geloof. In het begin waren ze heel erg terughoudend, maar nu merk ik dus dat ze tijdens het uitgaansleven op een gegeven moment ook voor de vriendinnen bidden. Er was een meisje en die was heel verdrietig en toen ging ze naar buiten toe en toen ging mijn dochter, die ging achter haar aan en die zei van wat is er aan de hand? Nou, toen vertelde ze dus dat ze behoorlijk pijn in de buik had en dat ze een uitslag moest krijgen in het ziekenhuis en zo. En toen zei Jitske op een gegeven moment, mag ik voor je bidden? En dan vertelde ze, we kregen alle twee echt een brok in ons keel. Dus ja, als je dan doorgeeft.
Dus dan zie je dat er, ondanks dat je, als je de dingen deelt en ook al denk je van, hey, er komt niet veel uit. Soms komen er op hele verrassende wijzes komen er dingen uit. En dan denk ik van, ja, dat is ook onze Heer.
Ja, dat je denkt, waar komt dat vandaan? Maar dat komt dus van de Heer.
Juist.
Ja, mooi. Mooi. Dat heb je dan ook doorgegeven. Ja. Mooi. Bedankt voor jullie openheid. En vragen, getuigenissen, aanvullende opmerkingen. Het is mooi om dat zo met elkaar te doen. Ik wilde voorstellen om een lied te luisteren, dan wel te zingen. Het is een Engels lied. Dat is misschien een drempeltje. Om jullie te helpen heb ik de tekst laten uitreiken. Dat is ook een lied wat heel erg past bij deze avond. What a beautiful name it is. En zullen we dat als slotlied hebben. En vervolgens wil ik jullie voorgaan in gebed. En daarnaast ook de gelegenheid, als je dat wil, om ook voor je te laten bidden. Na het lied en na het gebed wat ik uitspreek, is de gelegenheid om voor je te laten bidden. En nou, we hebben deze avond aan de Heere God gegeven in de verwachting dat Hij wil werken. Hij heeft door zijn woord gewerkt. Hij heeft ons verstand hopelijk een beetje verlicht. Wat meer kennis gegeven. Maar dat is niet het belangrijkste. Het moet ook naar het hart. Dat heeft hij hopelijk ook vanavond gedaan. Maar misschien wil hij vanavond meer doen. Ik kan hem dat niet voorschrijven. Ik kan dat ook niet claimen. Maar wij kunnen wel zeggen, we willen ons uitstrekken naar datgene wat hij wil geven. Zoals denk ook Petrus op dit moment ook geloof kreeg voor die man. Ze hebben die man dagelijks zien zitten. Maar nu kreeg hij geloof om die man Jezus in Jezus naam te laten lopen. Dus ik zou zeggen, grijp je kans om ook voor je te laten bidden. Als je met iets loopt, wat het ook is, fysiek, emotioneel, geestelijk, en laat voor je bidden. Het is altijd goed. Altijd goed om, zeg maar als het ware, die zalving van het gebed te ervaren. Om zo samen ook jouw behoeften bij God te brengen. Er zijn mensen beschikbaar. En die kunnen zometeen na het lied en nadat ik het begingebed heb gegeven, kunnen die ook naar voren komen. En dan kunnen we ook met elkaar daarvoor bidden. Zullen we nu dat lied luisteren dan wel zingen? Ik hoop ook zingen, maar misschien ken je het nog niet. Maar dat is snel verholpen, denk ik, na een paar regels. Het is een prachtig lied. What a beautiful name it is. Maar het is echt een heel mooi lied. Ja. Stilte, waar vind je nog stilte tegenwoordig?
Now reveal in you are.
Zullen we bidden. Ja, Heer Jezus, we willen uw naam loven en prijzen. Wat een krachtige naam heeft u. Een naam boven alle naam. Uw naam heeft gezag, Heer Jezus. Het gezag dat wij missen. De verdiensten die wij missen, zit in uw naam. Heer, zo mogen we ook in uw naam, Vader, tot u komen. In de naam van Jezus tot u komen, Vader. Voor uw heilig aangezicht. En we worden niet verteerd, omdat we zijn gekomen in de naam van Jezus. Op grond van zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid. Door zijn liefde getrokken. Door de kracht van zijn geest gedreven, mogen we in uw aanwezigheid komen. Zoals die bedelaar mocht komen in uw aanwezigheid. Heer, laat ons huppelen en dansen, innerlijk op zijn minst. Dat we van vreugde opspringen in u, onze Heer, onze rotssteen, ons heil. Onze vaste burcht. De naam van de Heer is een sterke toren. En wij mogen daarin vluchten, Heer. Heer, ik bid u in het bijzonder voor degene die die naam van u dragen, maar die dat lastig vinden omdat ze te maken hebben met de tegenstand van mensen. Maar daarachter ook de duistere wereld, de wereld van de boze. Heer, wilt u hen bemoedigen door uw naam? Wilt u hen bemoedigen door uw aanwezigheid? Vul hen met uw Heilige Geest. Ja, vul ons allen met uw Heilige Geest. Heer, wij weten, wij beleiden dat voor uw naam de duivelen sidderen en ze beven. Ze kunnen niet verder komen. U bindt ze in uw naam. Wij mogen uw naam gebruiken om de duivel te weren. Om stand te houden in de geestelijke strijd. Heer, help ons allen op onze plek. Vul ons. Vul ons met Jezus' bewogenheid. Jezus, open onze ogen. En leer ons de mensen te zien. Geef ons bewogenheid in het hart. Geef ons dat we onze hand mogen uitstrekken naar hen die in nood verkeren. Geef dat we uw naam mogen laten vallen op plekken waar het kan. Leid ons door uw Heilige Geest. Heer, dank u voor deze mensen die hier vergaderd zijn, die hier bijeen zijn gekomen. Dank u voor iedere persoon. Voor iedere persoonlijkheid die hier zit. U kent ons alle hart voor hart en hoofd voor hoofd. U hebt ons alle gemaakt. U weet wat onze behoefte is. U weet wat ons verlangen is. We hebben gezongen, ik verlang naar Jezus, maar misschien zijn er ook zoveel meer andere verlangens. Misschien zijn er verkeerde verlangens die ons wegtrekken van u. We willen die verlangens bestraffen in de naam van de Heer Jezus. Heer, wilt u ons vasthouden bij uzelf, dat u ons verlangen bent. Dat uw schoonheid ons trekt. Dat uw schoonheid ons hart vervult. What a beautiful name. U bent de mooiste van alle mensenkinderen. Lieflijkheid vloeit van uw lippen. God heeft u voor altijd gezegend. Heer, dat is onze belijdenis. En ik dank u voor deze avond, Heren. Dank u dat u bij ons was en bent. En dat u ons leidt door uw Heilige Geest. En Heren, we hebben u echt nodig. Ook morgen. En overmorgen. En volgende week. Volgende maand. Ja, heel ons leven. Ik bid u voor iedereen die u nog niet werkelijk kent. Die nog buiten staat. Die nog buiten zit. Mogen ze de stem van de Vader horen. Kom binnen. Kom binnen. In naam van mijn Zoon. Mogen ze met u aanzitten en met u feest hebben. En Heren, mogen we zo ook onze omgeving bereiken met het evangelie. Hier in Zaltbommel, daar buiten in Nederland. En tot aan het uiterste van de aarde. Daar wil uw naam geprezen zijn. En uw naam groot gemaakt. En we zien uit naar de dag, Heren, dat we straks met die engelen rondom uw troon zullen staan. En dat we buigen. Dat we onze kronen voor u neerleggen. En dat we zeggen, u bent waardig om te ontvangen de lof en de heerlijkheid en de eer. En alle aanbidding. U bent het lam dat geslacht is. En u hebt uw naam aan ons gegeven. Dank u, Heer Jezus, dat we daarna mogen uitzien. Tot die dag die komt. En die zal zeker komen. We bidden het in Jezus' naam, in uw naam. Amen. Degene die zeggen, ik wil naar huis, prima. Je bent geen minder mens als je naar huis gaat. Degene die zeggen, ik wil graag nog voor me laten bidden. Welkom. Hier vooraan om voor je te laten bidden. Als je er naartoe bent om naar huis te gaan, wel thuis. En tot de volgende keer, dat is weer netjes over 2 weken, 30 november. over Handelingen 4 aan het eind dat gebed. Ik zou zeggen, lees het in de voorbereiding alvast even door. Bedankt dat je hier was en Gods rijke zegen.